Fijn om in uw midden te zijn. We hebben al hele mooie dingen gehoord. We mochten met elkaar zingen. Wat zijn we toch rijk als gemeente. En ik mag opnieuw het woord open doen. En dat willen we doen bij een gedeelte uit 2 Timotheus. 2 Timotheus hoofdstuk 1. Vanaf vers 3 tot en met 14. 2 Timotheus hoofdstuk 1 vanaf vers 3. En daar zegt Paulus, ik dank God die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten. Ik lees vanuit de herziende statenvertaling. Ik meen dat onze broeder uit de NBG leest. Of las. Ja. Dien met een rein geweten terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is, en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan, de genadegave van God die in u is, door de handoplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here, en ook niet voor mij, zijn gevangene, maar leid met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht, door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is, mijn pand bij hem weggelegd, te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Tot zover onze, of de schriftgedeelte. Ik kom nog even terug op het lied wat we mochten zingen, zo pas. En daar staat in het derde couplet, wordt u moeite en strijd door de mensen bereid. Zie op hem, slechts zijn blik schenkt ons moed. Hij draagt u, ook uw kruis, brengt straks veilig u thuis. Zorg dat alles hier meewerkt ten goed. En dan ook het, ja, dat volgende dat we ook hebben gehoord in de inleiding, overheen nog. O, hoe groot is genot als men wandelt met God, hierdoor het leven gaat eerlijk oprecht. Als in droefheid of vreugd men in hem zich verheugt en zijn al op het altaar heeft gelegd. Ja, waarom nog even terugkomen op dat lied? Misschien hebt u dat ook wel, als je een geliefde hebt, kinderen hebt, dan wil je ze graag beschermen. Ik weet niet of dat over een beetje bekend voorkomt. Ja, dan wil je ze beschermen voor allerlei gevaren, dingen die ze nog mee moeten maken. En dat geldt ook, we hebben maar één dochter, maar we zijn er hartstikke blij mee, dat begrijpt u. En dan wil je ze heel graag voor alles en nog wat beschermen. Maar dat lukt natuurlijk niet. Maar het is natuurlijk wel een goede houding. En toch, ik denk dat Paulus dat ook heeft gehad met Timotheus. En toch zegt hij hele rake dingen. Dus de liefde die ook aan de ene kant wil beschermen en aan de andere kant ook heel duidelijk is. En dat is niet altijd makkelijk om dat als het ware aan te voelen, maar u begrijpt misschien wel wat ik bedoel. En wat ook Paulus tegen Timotheus zegt. Aan de ene kant dat gevoel van, oh, ik zou je voor zoveel dingen willen beschermen, en aan de andere kant kan ik dat niet, maar ik wil je gereed maken voor de dingen die op je af zullen komen. En daar hebben wij als gemeente, daar hebben wij als gelovigen ook mee te maken. Als je dit gedeelte leest, dan gaan er heel veel dingen gaan natuurlijk door me heen, want ik heb het een beetje voorbereid, dat begrijpt u wel. En dan zult u het ook hebben, mijn broeder zei van, wat gebeurt er veel, zei u pas. Inderdaad, in dit leven, wat we allemaal meemaken aan ook vervolgingen. Ik denk nog even aan die geschiedenis, of het waar gebeurd is of niet, ik weet het niet, maar het was in een kerk, ergens in het buitenland, en er waren opnieuw vervolgingen uitgebroken. En toen kwamen de militairen, die kwamen in de kerk, en die haalden de oudsten naar voren en zeiden van, als je beleidt dat de Heer Jezus je Heer en Heiland is, dan schieten we je dood. Ja of nee? En er waren verschillende oudsten, ouderlingen en voorgangers, die durfden het niet te beleiden. En er was een meisje, een jong meisje, die zei ja. Ik geloof in de Heer Jezus. En toen zeiden die militairen, die zeiden van, omdat jullie de Heiland hebben verloochend, schiet hij weer dood. En het meisje bleef leven. En in dit gedeelte zien we ook hoe het erop aankomt. Want u hebt het misschien gelezen, en meegelezen en gehoord. We vinden in dit gedeelte verschillende keren het woordje schaamte. Schaam niet. Dat komt in dit gedeelte terug. Paulus die zegt in Romeinen 1, ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht van God dat behoud van een ieder. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek, of vooral voor de heidenen. Wij leven in een tijd, en ik denk dat het alle tijden is geweest natuurlijk, maar de ene keer komt het wat meer naar boven dan de ander. Als een heel dorp gelooft, ach, dan is het iets heel moeilijk om te geloven. Als iedereen naar de kerk gaat, en de hele straat die trekt uit, dan is het vreemd als je thuis blijft. En nu, als ik naar onze straat kijk, en als ik kijk naar het dorp, dan denk ik, wie gaat er nog in de auto of gaat op de fiets of pakt de wandelschoenen en gaat richting een kerk. Ik zag hier nog verschillende mensen naar een kerk gaan. Ik zag de bieding. Ik zeg verder helemaal niks over wat dan ook, maar ik zag mensen daar naartoe gaan. Ik zag mensen naar een evangelische gemeente gaan. Dus er is nog als het ware mobiliteit op zondagochtend. Als iedereen naar de kerk gaat, ach. Maar als er niemand meer naar de kerk gaat, en er gaat één uit de straat wel naar de kerk, of je zit op school, en er is niemand die meer gelooft, en jij gelooft wel. En je bent aan het werk, en niemand die gelooft, en jij wel. Of je zit in de werkketen. Ik heb vroeger ook wel eens in een werkketen gezeten, met straten maken, ik heb van alles wat gedaan, dus dat maakt niet uit, maar en dat je dan bidt, dan valt het op. En dan heb je moed en kracht nodig. Paulus heeft het hier tegen Timotheus. Hij is een jonge gelovige. Het komt erop aan. Wij zeggen wel eens zo met elkaar, we leven in een maatschappij van polarisatie. Mooi woord, hè? De polen gaan uiteen, die zijn niet meer bij elkaar, maar het is een verwijdering. Een verwijdering in onze samenleving. Gaat het niet over de coronaprik, dan gaat het wel over Israël. En gaat het niet over Israël, dan gaat het over de LHBTI. En gaat het niet over de LHBTI, dan gaat het over het klimaat. En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat doe ik dus niet. Maar allerlei dingen waardoor mensen uit elkaar gedreven worden. En hebben we het over de politiek? Waar moeten we op stemmen? Ik zeg er niks over. Breng het in gebed. Want ik wil net niet met u polariseren. Maar het komt erop aan. En toen ik dit zo las en erover nadacht, toen viel me één ding op. Ja, meerdere dingen, maar wat er uitsprong. En dat was, als je voor Christus uitkomt, en dat is eigenlijk het enige wat we moeten doen, dan ga je lijden. Als je voor Christus uitkomt, op wat voor gebied ook, en dat moet u vooral doen op alle gebieden, dan gaat u lijden. En dat is wat Paulus tegen Timotheus zegt. Timotheus, wil je lijden? Wil je lijden voor Christus en voor mij? Want dat gaat gebeuren. En er is één iemand die je bijstaat in alles. Maar ook al wil je iemand beschermen, dat je dan toch zegt, schaam je het evangelie niet. Want kijk eens wat de Heer Jezus voor jou, Timotheus, heeft gedaan. Wat mooi, Paulus begint. Hij denkt aan Timotheus. Hebt u dat ook wel eens, dat u aan iemand denkt die ver weg is? En wat hier ook staat, ik dank God die ik met mijn voorouders aandien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden nacht en dag. Dus er zijn mensen die staan wat dichter bij je. Daar is ook niks mis mee, dat heeft de Heer zo schijnbaar geregeld. Net zoals bij Timotheus. En hij denkt aan Timotheus en die staat in de dienst van God en hij denkt veel aan hem. En dus bidt hij ook veel voor deze geestelijke zoon. En hij denkt aan hem. Hij denkt aan zijn bediening. Hij denkt aan zijn familie. Hij denkt aan de historie. Hij denkt aan zijn eigen historie. Hoe hij het geloof heeft ontvangen, Paulus. Wat zijn we rijk als u het evangelie hebt gehoord van uw ouders. Wat bent u dan rijk? Ik was gisteren nog even, daar kom ik heen, dat heb ik wel eens vaker gezegd. Gaan we met mijn vrouw, die wilde dan even uit. En dan gaan we naar de kringloop. En een van de mooiste dingen is dan om te kijken naar boeken. Vind ik tenminste. Er zijn ook andere dingen die je kunt kijken, maar dat interesseert me niet zoveel. En toen is dat een oud boek. En dat is een boek, dat heeft ooit de EO een beetje geregeld met bekende Nederlanders. Een brief schrijven aan God. Ja, ik hoor niemand meer instemmen. Dus, oh toch nog. Ja, ik denk, ben ik nu zo oud? Maar het zou kunnen. Dat kan, hè. Dat is zo lang geleden. En die brieven moesten ze schrijven aan God. En toen las ik nog eventjes van Jan Terlouw. En Jan Terlouw had een vader, die was dominee. En hij was dominee bij de gereformeerde bond. We noemen dat ook wel, hij was hervormd op gereformeerde grondslag. Nou, je kunt hele mooie woorden bedenken, prachtig. En dat is een hele behoudende groep mensen, echt. Die echt staan voor de Heer Jezus, echt. Maar Jan Terlouw heeft het allemaal van zich gegeven. Had ze het allemaal van zich afgeschud. Hij had het gehoord. Hij geloofde in God als kind. En later was het weg. Ja, God heeft geen kleinkinderen. Het geloof gaat niet automatisch van de een op de ander. Je moet een keuze maken. En dat zie je bij Paulus die een keuze mocht maken door genade. En je ziet het ook bij Timotheus. Want hij zegt dat ook zo mooi. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is. En dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunike. Hier zie je dus het ongeveinsde, mooi woord, ongeveinsd. Je zou kunnen zeggen het echte geloof. Want je kunt het geloof ook veinzen. Je kunt mooi meezingen. Je kunt de Bijbel lezen. Dat doe je net alsof. Dat kan toch? Er zijn heel veel mensen die doen heel veel dingen alsof. Maar het is niet echt. He, je kunt ook wel eens op visite komen en dan weet je van de ander. Eigenlijk moeten ze me niet, maar leuk dat je er bent. Ja, lang niet gezien. Nee, ja. Ja, dan denk je, ja, oké. Okay. Het is geveinsd. Ja, ze kunnen je zelfs een knuffel geven, hè? Heel leuk. Ja. Ja. Maar bij Timotheus is het echt. Oh, wat is het mooi dat je bij iemand het echte geloof ziet. Oftewel ook de echte liefde naar de ander toe. En dat ziet hij in zijn geestelijke zoon. Hij zag het ook al bij de familie en het is ook bij hem werkelijkheid geworden. Wat mooi. En dan, dat je dat kunt zien bij iemand. Nee, we hoeven elkaar niet de maat te nemen, maar als het maar echt is. En je kunt vallen, en je schiet allemaal tekort, dat doen we allemaal. Maar als het maar echt is, dat wil God ook zien bij iemand, bij zijn kinderen, in het hart. Het echte geloof, dat we van hem houden. Ik geloof ook dat het grote verschil is geweest tussen David en Saul. David heeft ook heel veel fouten gemaakt. Maar zijn geloof was echt. En zijn berouw was echt. En bij Saul was het geveinsd. Het was niet echt. Uit angst riep hij toen nog om Samuel als het ware. Om God. Maar het was te laat. Hij zegt daarom herinner ik u eraan. In vers 6, de genade van God die in u is, door oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Als je iemand de handen oplegt, dat gebeurt wel eens als je oudsten aanstelt, dan ga je één maken met die ander. Het heeft niks met mystiek te maken, wat we wel eens horen, maar het is het één maken met de ander en dat je voor die ander bidt. Dat die ander door de geest van God niet alleen gevuld mag worden, maar ook zich geleid mag weten. En dat is ook wat hier is gebeurd. Ze hebben zich één gemaakt en ze hebben gebeden om de zegen van de Here. En Timotheus staat in de gemeente, het is waarschijnlijk de laatste brief van Paulus geweest, de afscheidsbrief noemen we dat wel eens. En hij staat in de gemeente als jongeling. En er gaat heel wat gebeuren, maar hij zegt, je moet niet blijven staan, stilstaan is achteruit gaan. Je moet het aan blijven wakkeren. Dat is in Halorwijk ook zo. Hè? Zeggen, nou ja, we zijn altijd de onafhankelijke baptistengemeente geweest, we kabbelen wel wat door, het komt allemaal wel goed. Nee, het moet aangewakkerd worden. Hè? De koude dagen komen weer aan. He, ik heb een houtkachel hebben we thuis en die moet je aanwakkeren. He? Zo nu en dan eens een beetje blazen, zo een beetje brandstof erbij. He? Zodat het vuurtje op peil blijft. We hebben dat nodig. U hebt vanmorgen weer een prachtig ook woord gehoord. We mochten liederen zingen met elkaar. Daardoor wakker je het geloof aan. Totdat de Heer komt, ons ophaalt of dat we overlijden. We moeten het blijven aanwakkeren. Iedereen. We hebben dat zo nodig. En dat is ook wat Paulus tegen Timotheus zegt. Timotheus, wakker het aan. Bestudeer de Bijbel. Misschien heeft hij wel een aantal boeken erbij. Want je bent een leraar. Je bent een evangelist. Breng het evangelie. Verdiep je erin. Ik weet niet of het er toen ook al in die tijd een kringloop was, maar pak opbouwende boeken. Waar je wat aan hebt. Waardoor je het geloof mag verdiepen. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here. En ook niet voor mij. We komen hier bij het woordje schaamte. Het kan zomaar dat je je een beetje schaamt voor de Here. Dat je niet voor hem uit durft te komen. Ik zag gisteren nog eventjes een programma van de EO. Gert-Jan Segers en nog een paar mensen erbij. Het gaat over Israël. Het gaat over Gaza. Maar weet u, dan denk ik, je zuigt het als een spons op. Ja, ik kan me soms een beetje boos maken dan. Sorry, dat zei ik gisteren tegen mijn vrouw. Er wordt van alles gezegd. Ik zei, het is toch makkelijk om alle feiten op een rijtje te zetten. Dat is niet zo moeilijk. Misschien is het ook maar goed dat ik daarom ook niet in het programma ben. Hè? Er wordt totaal niet meer gepraat over de 1200 Joodse mensen die op een gruwelijke manier gedood zijn. Er wordt helemaal niets over gezegd. Helemaal niets. En dan denk ik, sorry dat ik het zeg, schamen jullie je nu? Hebben jullie nu geen ruggengraat? Waarom noemen jullie de naam van de Heer Jezus niet? Er kan geen oplossing komen. Er kan geen oplossing komen als niet de Heer Jezus het middelpunt is van je leven. Dat kan Trump niet, ja, hij dwingt het nu even af. En dan mogen we hem voor prijzen, want zalig zijn de vredestichters. Maar dat doet je zo veel pijn, dat men dat niet durft te zeggen. En dat men allemaal maar, ja, we moeten in gesprek blijven met elkaar. Ja, prima, maar je moet je wel bekeren. En je moet op je knieën gaan. Want je bent een zondaar. Je bent een zondaar die haat. Die kan niet luchten. Die een plekje wil hebben ten koste van een ander. Dat geldt zowel voor de Jood als de Griek. Ze moeten zich allen bekeren. Schamen wij ons voor de Here? Wat zou het betekenen als Gert-Jan Segers? Ik waardeer hem hoor, daar gaat het niet om. Had gezegd, je moet je bekeren. Want er was ook een Palestijn. Je moet je bekeren. Hoogleraar aan de universiteit in Amsterdam. Je moet je bekeren. Publiek. Want hij kan je hart zacht maken. Hij stort zijn geest en liefde in je hart uit. Niemand anders. Je moet je bekeren. Weet je wat er gebeurd was? Hij werd nooit weer uitgenodigd. Nooit. Echt niet. Hij wordt niet meer bij de EO uitgenodigd. Voorheen wel. Tientallen jaren geleden. Maar nu niet meer. Nee, dat is lijden om Christus wil. En dat zegt Paulus tegen, zo mooi tegen Timotheus. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here. Het getuigenis gaat hier over de compleetheid van de Heer Jezus Christus, wie hij is en wat hij heeft gedaan. Wie hij is en wat hij gedaan heeft op aarde. Voor dat getuigenis schamen wij ons toch niet. Dat we in al die mooie, dure woorden, waar hele belangrijke mensen allemaal een rol spelen. Dat wij zeggen, u hebt het lam van God nodig. U hebt het bloed van het lam nodig.
Bloed van het lam.
Ja, u moet op uw knieën gaan en buigen voor hem. Aha. En zegt Paulus, schaam je ook niet voor mij. Ik, zijn gevangene. Dat kan zomaar. Nee, ik ken Paulus niet. Zie, als hij op de troon zat, kende ik hem wel. Maar nu zit hij in de gevangenis. Nee, ik ken hem niet. Ik weet niet waar je het over hebt. Paulus zegt hier ook zo mooi expliciet. Zijn gevangene. Ik zit gevangen vanwege de Heer Jezus. Mooi. Hij zegt het. Die woorden zijn door de Heilige Geest. En dan, als je, later heeft hij het over Ozifroditus, dat hij ook hem heeft geholpen. Hij zei, schaam je niet. Staat het ook niet in Hebreeën zo mooi? Dat we met de mensen die gevangen zitten, ons als het ware één maken met hen, als waren wij zelf gevangenen. Misschien kent u die tekst wel. Dat we zo één zijn. Eigenlijk zegt Paulus tegen Timotheus, je krijgt van mij een kijkje in mijn gevangenis. Er zitten heel wat mensen gevangen, heel wat christenen. Wij schamen ons niet. Ik hoop dat u veel bidt voor de verdrukte en vervolgde christenen. Er zitten heel veel christenen gevangen omwille van hem. En dan zegt hij ook, maar leid met mij mee, verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Lijden om Christus wil. En als u lijdt om Christus wil, niet om iets anders, dan zit u aan de goede kant. En hij zegt dan ook zo mooi, Timotheus, je hebt toch alles over voor hem? En dan legt hij het ook uit wie de Heer Jezus is. Hij zegt in het vervolg, hij heeft ons zalig gemaakt. Hij heeft ons geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is en nu geopenbaard. God had het al lang in gedachten om ons dat eeuwige leven te geven, maar het is nu geopenbaard. Jezus Christus, Timotheus, je hebt toch alles voor hem over? Deze Heer Jezus die de dood er niet heeft gedaan. Je hoeft nergens meer over in te zitten. De dood zal je niet meer te pakken kunnen nemen. De dood is kapot gemaakt, vernietigd. En hij heeft het leven en het onvergankelijke en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Lieve broeders en zusters, wij zitten hier vanmorgen. En u bent misschien ook thuis via de livestream. Wij dienen de levende God en de levende Heer. Niemand anders. Ik las deze week nog verschillende keren Psalm 73 van Asaf. Wie heb ik nevens u in de hemel? U bent mijn vreugde op aarde. U kent die woorden wel, hè, van Asaf. Psalm 73. Prachtig! Timotheus, als je dan te midden van al die mensen zit, die je bang kunnen maken, waar je gaat bibberen, kijk omhoog. Naar de persoon die de dood teniet heeft gedaan, die voor jou stierf aan het kruis, die zich niet schaamde voor Rennie Schoostra toen hij hing aan het kruis 2000 jaar geleden, ontkleed voor mij, met al mijn zonden en mijn schuld, uitgejoeld, kom van het kruis af. Dat de Heer het voor ons deed, voor u, voor jou en mij, uit liefde. Hij schaamde zich niet. Dat is het getuigenis van de levende God aan het kruis van Golgotha. Die zich vernederd heeft tot een slaaf van het kruis. Die de schande gedragen heeft voor u, voor jou en mij. Mag ik dan niet een beetje lijden om hem? Timotheus, je weet het toch? Je kent deze Heer toch? Ja. Wat zegt Paulus dat door de Heilige Geest toch Heel diep en bijzonder. En hij zegt, door die Heer, in het begin zegt hij dat ook, door de wil van God, apostel van Jezus Christus, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar. Hij is een prediker. Nee, hij is een prediker die misschien met angst en beven bij de Korintiërs kwam, maar hij wijkt niet af van het evangelie. Hij wijkt niet af van het evangelie. Hij brengt het evangelie van de Heer Jezus. Hij is de apostel, hij is een gezondene van de Heer Jezus. Dat betekent apostel. En hij is een leraar. Wat heeft hij veel onderwijs gegeven. Dag en nacht ging hij door met het evangelie. U kunt het lezen in zoveel passages, ook van Handelingen. Ja. En je kunt zien bij Paulus, lieve broeders en zusters, dat het echt is. Je kunt het zien vanwege de dingen die hij ondergaat. Hij maakt het allemaal mee. Als je als prediker, als apostel, die er ook in de Korintiërs waren, kun je heel veel mooie dingen zeggen. Maar als je niet leidt, dan komen de woorden zijn niet één met datgene wat er met je gebeurt in de praktijk. En dat zie je hier wel. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet. Oh, dat gaat diep. Hij die in de gevangenis zit, hij die zoveel tijden in de gevangenis heeft gezeten, die zoveel slagen heeft meegemaakt, die zoveel onrecht heeft geleden. Ik begeleid nog wel eens mensen met problemen, ook in relaties, ook in huwelijken. En weet u, ik weet het vaak ook niet. Ik weet helemaal niks. Maar ik zie wel heel vaak dingen die gebeuren. Dat men op een of andere manier geen onrecht wil lijden. Ze willen allemaal gelijk hebben. Nou, dan krijg je ruzie natuurlijk. Ja, als de ene gelijk wil hebben en de andere wil ook gelijk hebben, dan is het... Boom. Nou ja, als het één keer gebeurt, vooruit. Maar als het elke keer 10 keer gebeurt, ja, dan heb je snel er genoeg van. En dan denk ik, waarom hou je niet je mond? Waarom leid je niet? Waarom laat je het niet los? Ik begrijp dat niet. Ik kan er niet bij. Dat is ook wat Paulus, die schaamde zich niet voor het evangelie, maar hij hoefde niet altijd gelijk te hebben. Hij wilde maar één iemand volgen, dat is de Heer Jezus. En hij wilde lijden. Hij zegt, daarom leid ik deze dingen. Hij sprak voor koningen, oversten en noem maar op. Maar hij leed. Hij leed. Hij sloeg het evangelie er niet in. Je kunt het evangelie niet iemand door de strot drukken. Maar je kunt het wel laten zien. En je zag het in het leven van Paulus door zijn lijden. Ik zie hem nog staan op de Areopagus. Hij predikte het evangelie. Hij ging met filosofen in gesprek. En hij ging weg. En er waren enkele mensen die volgden hem. Laat God maar gaan. Wij mogen zaaien. Wij mogen begieten. God geeft de wasdom. We laten het los. Dat is naar de kinderen zo, dat is met de familie zo. Je kunt wel 10 keer herhalen, maar je laat het los. En je leidt. En je houdt vast aan het evangelie. Paulus zegt het zo mooi. Daarom onderga ik deze dingen. Maar ik schaam me niet. Als mensen weer bij je komen zeggen, ik wil je vertellen waarom ik het doe. Vanwege hem. Vanwege mijn dierbare heiland. En dat zegt hij ook tegen Timotheus. Want ik weet wie ik geloofd heb. Is dat niet mooi? Wat Jan Terlouw niet wist, hij weet het nu wel. Ik hoop dat hij nog tot geloof gekomen is. Hij weet nu hoe het zit. Aan de andere kant van de doodsrivier gaan alle ogen open. Dat is pijnlijk. Dat doet je verdriet. Daar kunnen we niet om lachen. Dat is heel erg. Maar ze komen erachter. Paulus wist het wel. Paulus die zegt het zo, maar ik weet in wie ik geloofd heb. Ja, juist. Mijn Heer is machtig. Ja, dat is een mooi lied, hè? En dat staat, dat komt hieruit vandaan, dat weet u. Wij geloven in die rots, in die schuilplaats, in de ik ben, het levende brood, het levende water, de alfa en de omega, het begin en het einde. Wij weten in wie we geloofd hebben. Ik ben nu bezig in Heerlen met een studie over het boek Openbaring. Dat heb ik wel vaker gedaan. Nou, ze wilden graag ook nog een keer. Nou prima, dan doen we dat. En dat is zo mooi. En dan begint die heerlijke openbaring. Begint hiermee met die proloog. Wie hij is. Want er gaat heel wat gebeuren. Maar wij staan op vaste grond. Onwrikbaar. Of niet? Ik zie allemaal mensen knikken. Daar ben je dankbaar voor. Die staan allemaal op vaste grond in hem. Niet in de klei. Dat mag ook, maar op het fundament Jezus Christus. Ja, wat heerlijk dat Paulus dat zegt. En ik ben ervan overtuigd dat hij bemachtigd is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Bent u ervan overtuigd? Ik hoop niet dat hier iemand zit die zegt, ik weet niet of hij mijn pand ook bewaart. Dat eeuwige leven. Mijn geredde ziel. Zou de Heer dat kunnen bewaren, denkt u? Ja toch? Daar is toch geen twijfel over mogelijk, hè? Hij bewaart dat pand. Hij bewaart datgene wat hij ook gegeven heeft aan ons. En wat u beaamt door het geloof, dat bewaart hij boven. En hij zet de deur wijd open. Zoals een broeder dat ook zei. Mijn plaats is gereserveerd. Mijn naam staat al op de deur van de woning. Want er zijn vele woningen. Ik weet niet of uw eigen naam erop staat of dat er een nieuwe naam op staat. Maar dat maakt niet uit. U wordt verwacht. Want hij heeft die woning gereed gemaakt. En dat geeft zoveel kracht. Want wat mensen je aandoen, dat is maar eventjes. Maar wat hij zegt is voor eeuwig. Dat blijft bestaan. Dat kan nooit vergaan. Wat over je mensen aan gaan doen, en dat gebeurt, dat is heel pijnlijk, het kan heel verdrietig zijn. Zeker, zeker. Maar we moeten er doorheen. We moeten geestelijk assertief gemaakt worden. Elke dag. Geestelijk assertief. Niet werelds assertief. Niet een grote mond. Maar geestelijk assertief. Dat je onwrikbaar bent door hem. Die ons kracht geeft. En dat staat ook in het vervolg. Houdt u daarom ook voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt. In geloof, in liefde, die in Christus Jezus zijn. Die gezonde woorden. Wat zijn we rijk, hè? Hier in het midden in Hallerwijk horen we de gezonde woorden van onze Heer Jezus. We hebben het over gezond voedsel. Maar dit is het meest gezonde voedsel. Wat we maar kunnen bedenken. Ja. Dat kun je niet in de supermarkt krijgen. Ja, misschien wel in Hallerwijk. Maar ik denk het niet. Maar het is wel hier. Het is wel hier. En het is ook nog gratis. Het kost niets. Die gezonde maaltijd. Op zondagochtend. En met de Bijbelstudie. En met de bidstonden. En met Theo Niemeyer. Het is allemaal heerlijk gezond. En u kunt eten en u kunt drinken. En ik weet zeker, als we dat doen, wat Timotheus ook moest doen, dan blijven we geestelijk gezond. Ik sluit af. Die woorden die we ook vaak op een kaart zien, als een bemoediging. Ik heb het er niet over gehad. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, van angst zou je kunnen zeggen, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Als u naar uzelf kijkt, denk je, ik maak er een, als het aan mij ligt, dan met de staart tussen de benen. Maar toen u tot geloof kwam, en dat mag u weten, hebt u een andere geest ontvangen. De Heilige Geest. De Geest van Jezus Christus. De Zoon van God. De Geest van God de Vader, zegt de Romeinenbrief. En het zou toch vreemd zijn dat het een geest van angst zou zijn. Wij vrezen wel God. We hebben een diep ontzag voor God. Dat komt ook door de geest van God. Dat je ontzag hebt voor God. Het is met God de Vader niet oude jongens krentenbrood. Dat bestaat niet. Dat doet de Heilige Geest nooit in je. Nee, we hebben diep ontzag voor de levende God. Maar diezelfde God heeft ons ook te midden van de mensen een geest gegeven die onwankelbaar is. Die niet buigt voor de mens. Het is de geest die ook in Daniël was. Voor Nebukadnezar. Voor Belshazzar. Zelfs voor de leeuwen. Hij ging gewoon de put in. Dat kwam door de geest van God. Het is dezelfde geest van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Toen de leeuwen en de honden, zo werden de mensen daar getekend. Leest u maar eens in Psalm 22 en Psalm 69. Brulden tegen hem, blaften tegen hem. Het is diezelfde geest die vol moed en kracht aan het kruis hing voor ons. Het is dezelfde geest. Die hebt u, die heb jij, die heb ik mogen ontvangen. Dat zegt de Bijbel. Het is de geest met een grote hoofdletter. De geest niet van vrees, maar van moed, van kracht. Zeg, waar haal je de kracht vandaan? Van boven. Niet uit mijn tenen. Niet uit een cursus. Niet uit mijn opvoeding. Niet uit mijn opleiding, maar uit hem. En het zit hier. Door hem. Niets van onszelf bij, is dat niet heerlijk? Maar het is ook die kracht van liefde. Het is ook de kracht van de liefde. Die mensen bij elkaar houdt. Die geduld heeft met mensen. Die zacht is. Die zich wil vernederen. Die wil lijden. Dat zie je allemaal terug in de geest van God. Maar het is ook diezelfde geest als laatste, die bezonnen is. Die weet wat hij of zij moet doen. Die ontdekt wat de wil is van God. Een bezonnen geest. Vaste koers vooruit, Timotheus. Schaam je het evangelie niet. Dat is de wil van God. Leid als een dienstknecht van God. En weet dat je heiland, Jezus Christus, nog veel meer voor jou heeft geleden dan wie dan ook. Zo mogen we in het evangelie staan. Zonder schaamte. Steeds dichter komen tot hem. En zolang hij uitblijft, lijden om Christus wil. Vasthouden aan de gezonde woorden van de levende God. Amen.